Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65, het 8e en het 9e vers. 65, vers 8 en 9. Uit het woord des Heren uit de psalmen en daarvan de 63ste, psalm 63. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven en uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan u in de nacht waken, want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze middag, is uit de zojuist gelezen Psalm 63, het eerste gedeelte van vers 4. Psalm 63, vers 4a, want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, gij zijt het die ons op deze biddag voor gewas en arbeid nog wilt samenbrengen in uw huis en die ons hier de gelegenheid nog schenkt om samen naar uw woord te luisteren, maar ook om in gebed voor uw heilig aangezicht te treden, om u onze noden en onze behoeften voor te leggen. Heere, hoe nodig is het dat gij voor ons zorgt? Wat hebben we van onszelf? Wat zouden wij kunnen doen in eigen kracht? Gij hebt het ons in uw woord gezegd en gij laat het ons in ons leven ook gedurig ondervinden dat wij zonder u niets kunnen doen. En gij doet de mens daarom ook wel eens vastlopen. Want ach, de mens heeft een hart, hoogmoedig en verwaand, en we steunen zo gemakkelijk op onze eigen wijsheid en op eigen vernuft en op eigen kracht en op eigen mogelijkheden. En daarom het is nodig, Heere, dat u ons steeds weer eraan herinnert dat we in onszelf niet anders zijn dan nietige, sterfelijke, afhankelijke mensen. Doe ons dat ook op deze biddag recht verstaan. Opdat wij, als wij bidden voor gewas en arbeid en voor dat geheel van ons dagelijks leven met alles wat erop en erin is, opdat we dan ook in deze omstandigheden onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Doe het ons weten, o God. Niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart, dat we u nodig hebben, ook voor het voedsel, ook voor de kleding, ook voor al die dingen van het dagelijkse leven. Doe ons weten en doe ons ondervinden dat we afhankelijk zijn van u. En wilt gij zo ook plaats maken in ons hart voor het waarachtige gebed, het gebed dat tegelijk een belijdenis van onze afhankelijkheid is. Het gebed dat dan ook een gebed des geloofs zou mogen zijn, omdat we het in het geloof van u de Heere mogen leren verwachten. Het gebed dat dan tevens ook zal moeten zijn een verootmoediging, een schuldbelijdenis, een erkentenis, niet alleen maar dat we afhankelijk zijn, maar ook dat wij onwaardigen zijn. Schenk ons daartoe uw geest die ons leert recht voor het aangezicht van u de Heere te treden. Uw geest die ons bidden leert, zoals het betaamt. Zo kunnen wij niet bidden. Ach, als wij ook bidden zouden moeten in eigen kracht en vanuit ons eigen vermogen, dan zou het te vergeef zijn om biddag te houden. Dan weten we nu al uit uw eigen woord wat uw antwoord op ons bidden zou zijn. Dan zoudt gij het ook tot ons moeten zeggen, wat gij in oude tijden tot het volk Israël gesproken hebt. Als gij tot mij komt te naderen, zo verberg ik mijn ogen voor u. Heren, dan zoudt gij ons aan ons lot overlaten. Dan zou er geen zegen, geen verhoring kunnen zijn. Want wat is ons bidden als het product van onszelf is? Dan is het een aaneenrijgen van woorden. Dan zijn het zinnen die we voor uw aangezicht uitspreken. Maar heren, dan kunnen wij er ons hart nooit inleggen. Ons hart komt er niet in mee. Ons hart is er dan niet in. En heren, zoekt gij niet waarheid in het binnenste, ook in het bidden, ook op de biddag. God van alle genade, geef ons dan de geest der gebeden, die ons bidden leert zoals het betaamt. Bidden tot uw eer, bidden naar uw wil. Bidden in oprechtheid des harten, bidden in ware verbrokenheid des harten. En laat tot dit alles ook de prediking van uw woord mogen meewerken. Gedenk ons zo in uw gunst en geef ons een gezegend uur in uw huis. Als we uw woord overdenken, als we straks naar uw eigen woord ook ons stellen mogen voor uw heilig aangezicht, als wij onze noden voor u neerleggen, Heere, zegen ons in al die dingen. Ook als op deze middag het sacrament van de heilige doop zal worden bediend, laat dat tevens onderwijs mogen inhouden voor de ganse gemeente. En laat dat er ons aan herinneren, ook op de biddag, dat uw goede tierenheid beter is dan het leven. Dat het ook op de biddag er dan om moet gaan, Heere, niet alleen maar om onze aardse noden vervuld te krijgen, maar dat wij grotere, diepere, verderrijkende noden hebben. Ja, dat we een ziel hebben en dat die ziel gered moet worden van het verderf. Dat we niet alleen maar brood voor ons lichaam nodig hebben, maar ook brood voor ons hart. Dat waarachtige hemelse brood, de Heere Jezus Christus. En wilt gij zo de prediking van uw woord, ook via het sacrament, nog gebruiken om zegen te brengen in het midden der gemeente. Vergeef ons al onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil u eerst lezen het formulier voor de bediening van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en lief hebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, die uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of geniet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Baan? Een kind laten dopen op de biddag is misschien wat ongewoon. Meestal doen we dat op zondag. En toch is het zinvol om ook op de biddag, als we bijzonder bepaald worden en onszelf ook mogen bepalen bij de dingen van het aardse leven, bij de dingen van gewas en arbeid en werk en gezin en al die aardse bezigheden, om daarbij dan toch ook vanuit het woord en ook vanuit het sacrament herinnerd te worden aan het feit dat er boven al die aardse en boven al die tijdelijke dingen iets anders uitreist. De doop ongetwijfeld spreekt over geestelijke zaken, over geestelijke werkelijkheden, over geestelijke behoeften en noden. De doop, naar het woord van de Heere zelf, moet ook een vraag van een goed geweten tot God zijn. Zo spreekt Petrus erover. De doop is van Gods kant een betekening en een verzegeling van de belofte, maar van de kant van de mens dient het een gebed te zijn. En daarom, omdat doop en gebed zo dicht bij elkaar horen, daarom is het toch ook zinvol om op de biddag te dopen, opdat ook vandaag beseft zou worden dat als wij bidden, wij als gemeente, wij als gedoopten, dat in ons bidden het bijzonder toch ook meer moet gaan om de vraag van een goed geweten tot God. De vraag om geestelijke voorzieningen. De vraag om geestelijk voedsel. Geestelijke arbeid. Geestelijke zegeningen. En van harte hoop ik dat u, broeder en zuster, die vanmiddag uw ja-woord hebt mogen geven, zo ook de doop mag beleven. En dat u in de taak die u weer gekregen hebt, of beter gezegd, u had de taak al, maar die is uitgebreid geworden, dat u in het vervullen van die taak en in het nakomen van die roeping ook veel het werk aan de troon der genade zult kennen, voor uzelf en voor uw kinderen, ook voor dit jongste kind. Ja, dat het, om zo te zeggen, in uw leven als ouders elke dag biddag mag zijn. Biddag, dat de Heere in het hart van uw kinderen het zaad van het evangelie wil zaaien. Biddag, dat de Heere op dat zaad ook gewas wil geven in het leven van uw kinderen. Biddag, dat de Heilige Geest zal willen werken in het hart van die kinderen. En dat zo, gemeente, ook het sacrament vandaag zijn betekenis mag krijgen in ons leven. Biddag voor gewas en arbeid. Ja, maar dan ook biddag voor dat gewas dat alleen maar vrucht is van het evangeliezaad in het hart van ons en van onze kinderen. Wij zingen na de doopsbediening Psalm 105, het vijfde vers.
Martine, Margaretha, Elisabeth, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Beëindigen wij deze doopsdiening nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen nu met elkaar zingen uit Psalm 136, het eerste en het tweede, en dan ook het 25ste en het 26ste vers. Psalm 136, de eerste twee en de laatste twee versen. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. Loof den Heer, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed. Thank you. Als David de 63ste psalm dicht, dan is hij blijkens het opschrift in de woestijn van Juda. In de dagen voordat hij op de troon zat, voordat hij werkelijk koning was, heeft David heel wat keren in de woestijn van Juda moeten rondzwerven. Toen Saul, de eerste koning van Israël, begrepen had dat de Heere hem verworpen had en dat de Heere een ander in zijn plaats had uitgekozen en dat er straks een ander op zijn troon zou zitten. En vooral toen Saul begrepen had dat die ander David was, en toen is Saul in bitterheid ontbrand tegen David en toen heeft hij als het ware gezworen dat hij alles zou doen om hem om te brengen. David moest dan ook vluchten. Davids leven was niet veilig meer. David heeft de wijk genomen naar de woestijn van Juda. En daar vertoeft hij en daar maakt hij onder andere ook deze 63ste psalm. Hij heeft het daar niet gemakkelijk. Hij is steeds weer in groot gevaar. Bovendien, hij is niet alleen in gevaar, hij is niet alleen een vluchteling, maar hij is ook een banneling, zou je kunnen zeggen. Hij is niet meer in staat om zich onder zijn eigen volk te vertonen. Hij kan zijn familie niet meer bezoeken. Hij kan ook het huis des Heren niet meer bezoeken. En juist daar in Gods heiligdom heeft hij in het verleden wel eens goede tijden meegemaakt. Hij spreekt daar ook van, in het derde vers bijvoorbeeld, voorwaar ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. David herinnert zich hoe hij in vroege tijden, toen alles nog anders was, toen hij nog vrij was, toen hij nog niet behoefde te vluchten, hoe hij toen ongehinderd naar het huis des Heren in Silo kon gaan, of waar die tempel ook maar, waar die tabernakel ook maar was, en hoe hij daar bij dat huis des Heren, in de voorhoven des Heren, waar het altaar brandde en waar de offers werden gebracht, hoe hij daar geestelijk heeft ondervonden dat de Heere genadig en goedertieren is. Daar heeft hij God zelf mogen aanschouwen, niet in letterlijke zin natuurlijk, maar daar heeft hij de deugden Gods aanschouwd, daar heeft hij iets van de genade Gods gezien. Daar heeft hij, zoals hij het noemt, de sterkheid des Heeren gezien, daar heeft hij de eer des Heeren aanschouwd. In andere woorden, daar heeft hij voor zichzelf, voor zijn ziel, geestelijk rijke tijden meegemaakt. Maar nu kan hij daar niet meer komen. Want als hij zich daar zou vertonen, dan zou hij zo gegrepen worden. En dan zou hij aan Saul uitgeleverd worden. En dan zou zijn leven hem ontnomen worden. Nu kan hij niet meer naar dat huis des Heren. Nu mist hij het heiligdom. Nu mist hij ook de beleving, de ervaring van Gods goedertierenheid in het heiligdom. En niet alleen, zo komt het bij hem over, is hij nu ver van Gods huis, hij is ook ver van de Heere. Zoals David nu leeft in deze omstandigheden, in deze nood, in deze nood is het ook dat hij de gemeenschap met de Heere is kwijtgeraakt. En dan vindt hij in de omgeving waarin hij vertoeft, in die woestenij van Juda's woestijn, een beeld van hoe het eigenlijk van binnen bij hem gesteld is. Zo begint hij deze psalm, niet waar? Ik zoek u in de dageraad, hij is de Heere kwijt. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. Hij is in een land dor en mat zonder water, maar zo dor en zo mat als dat land is waarin hij zwerft, zo dor en mat is zijn ziel ook. Hij dorst naar God, naar de levende God. En hij weet dat die geestelijke dorst, dat verlangen naar de Heere, dat is alleen maar te verzadigen als de Heere weer opnieuw tot hem spreekt. Als hij opnieuw de Heere zal mogen aanschouwen en als hij opnieuw zal mogen ondervinden dat Gods gunst zijn deel is. En vanuit deze geestelijke beleving is David ook gekomen tot een juiste visie op het aardse leven. En dat blijkt uit de woorden van onze tekst. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. U moet het niet verkeerd verstaan alsof David het een tegenover het ander stelt om er een tegenstelling van te maken. Dat is de bedoeling van onze tekst niet. Met andere woorden, David zegt hier niet, oh dat aardse leven, wat is dat eigenlijk, dat is toch eigenlijk niets. Dat is de moeite niet waard. Nee, dat aardse leven, dat is de moeite niet waard, maar daartegenover alleen de goede tierenheid Gods heeft waarde. Dat zegt David niet. Hij maakt er geen tegenstelling van. Wat doet hij dan? Hij vergelijkt deze twee met elkaar. En dan laat de schrift ons zien, en David heeft dat zelf ook geleerd en beleefd, dat het aardse leven niet waardeloos genoemd mag worden. Dat we van het aardse leven niet mogen zeggen, dat is niets, dat telt niet mee. En dat alleen de goede tierenheid Gods iets is. Nee, als David deze twee met elkaar vergelijkt, dan is de conclusie, het aardse leven, dat is ook een gave Gods. Het aardse leven, dat is ook een goed geschenk van de Vader der lichten. Maar de goedertierenheid Gods is beter. Dat reikt hoger. Dat is, ja, veel beter. David spreekt dus over de waarde van het leven hier op aarde. En David spreekt daarnaast ook van de goede tierenheid Gods, die beter is dan dit leven. Wat is het leven op aarde? Hoe moeten we dat schriftuurlijk bezien? Wat is dat? Een vraag die met name op een biddag toch aan de orde mag en moet komen. Een vraag die we beantwoord moeten hebben, willen we straks ook op de rechte wijze onze nood kennen ten aanzien van dit leven. Een vraag waarop we het antwoord moeten weten om ook te weten wat we van de Heere mogen vragen. En hoe we met zijn gaven zullen moeten omgaan. Wat is het leven hier op aarde? Is het zoals sommigen zeggen en gezegd hebben, het aardse leven dat is alleen maar een aaneenschakeling van moeite en verdriet en ellende en zorg en leed en pijn en bedrog en afgunst, tenslotte alles uitmondend in de dood? Is dat alles wat je van het aardse leven kan en mag zeggen? Is het alleen maar het uitnemendste van die is moeite en verdriet? Is het schriftuurlijk om dat eenzijdig te benadrukken? Met andere woorden, leert de schrift ons negatief op het aardse leven te letten. Anderen hebben alle nadruk gelegd op de goede kant van het leven. Juist precies tegenovergesteld. Die proberen de lichtzijde te zien. Natuurlijk, niemand kan eraan ontkomen. De werkelijkheid gebiedt ons om te erkennen dat er ook moeite en zorgen zijn, maar die moet je maar zo gauw mogelijk vergeten en daar moet je maar overheen proberen te leven. Probeer maar de goede dingen van het leven in het oog te houden en daarvan te genieten. En inderdaad, dan is het leven zo slecht nog niet. Wat is nu juist? Wat leert de schrift ons? De schrift leert ons nog het een, nog het ander. Beide visies op het leven zijn niet goed. Waarom niet? Omdat of je het nu negatief of je het zo positief bekijkt, in beide gevallen is God buiten de beschouwing gebleven. En gemeente, om de waarde van ons leven op de rechte wijze te zien, moeten wij allereerst letten op de bron van het leven. En dat is God zelf. En dan zijn er drie dingen die we toch goed in gedachten moeten houden. Drie dingen die de schrift ons voorhoudt. Drie dingen die op een biddag ook belangrijk zijn en die ons gebed op de biddag ook moeten bepalen. In de eerste plaats, leven is geschapen leven. Het is een gave Gods. Het is een gave van onze schepper. En die schepper is ook onze onderhouder. Elk ogenblik van ons leven op aarde staat in relatie met de schepper en de onderhouder. Er is geen ogenblik in ons leven of God heeft bemoeienissen met ons leven. Er is geen ogenblik in wat we tot nog toe geleefd hebben. En er zal geen ogenblik zijn in de tijd die ons nog rest. Of de Heere is van moment tot moment met ons bezig. Hij heeft zijn bemoeienissen met ons. Steeds weer is het zijn hand die ons draagt. Zijn hand die ons onderhoudt. Het leven is van ogenblik tot ogenblik zijn gave. Een gave van God. En als de Heer zijn hand van ons zou aftrekken, dan zijn we niet meer, dan is het leven er niet meer. Daniël zegt dat de Heer de God is bij wie al onze paden zijn en in wiens hand onze adem is. En als de Heer onze adem zou afsnijden, dan zou ons levenseinde terstond daar zijn. Als de Heere ons niet langer de adem in onze neusgaten geeft, als de Heere niet langer de klop van ons hart schenkt en de functionering van onze longen en van onze andere lichaamsdelen, als de Heere ons een ogenblik maar zou loslaten, dan zou het leven er niet meer zijn. Dat is het eerste waar we aan moeten denken als we het over het leven, over ons aardse bestaan hebben, dan hebben we het over iets wat de Heere, de grote schepper en onderhouder, van ogenblik tot ogenblik geeft. Denken jullie daar ook wel eens aan, jongens en meisjes? Je begint in je leven allerlei dingen te ontdekken door wat je leert op school en door wat je hoort thuis. Je begint allerlei dingen te ontdekken. Je begint te ontdekken dat je kijken kunt en je begint er eens over na te denken, nietwaar? Tenminste, ik hoop dat je dat eens doet. Hoe het nou mogelijk is dat een mens kijken kan en dat een mens praten kan en dat een mens horen kan. Allemaal wonderlijke dingen, nietwaar? Dat een mens als hij eet, dat hij dan gezond kan blijven en in leven kan blijven. En dan ga je beseffen dat je inderdaad ook eten nodig hebt en zover heb je het wel begrepen, hoop ik vandaag, dat als we naar de kerk komen op de biddag, dan is dat speciaal om ook om dat eten te bidden en dat God daarvoor zal willen zorgen, want als de Heere dat nou eens niet zou doen en we zouden geen voedsel meer hebben en vader en moeder zouden je niets meer kunnen geven, er zou niks meer groeien, er zou niks meer in de winkel te koop zijn, waar moet je dan van leven? Dan kun je niet meer leven, nietwaar? Dat begrijp je wel. Maar goed, denk je er wel eens bij na dat en je ogen en de rest van je lichaam en alles wat je kunt en alles waartoe de Heere je in staat stelt, dat dat van de Heere komt? Het is steeds weer opnieuw de Heere die ook jullie leven in stand houdt. Het is steeds weer de Heere die je vasthoudt, die je gezondheid schenkt of die je de gezondheid teruggeeft. Van jezelf heb je niets. Denk eraan. Het is de Heere die ons leven geeft en die ons leven onderhoudt. En het tweede waar we bij moeten denken als het over het leven gaat, is niet alleen het is een gave Gods, maar een verzondigde gave Gods. Dat houdt de schrift ons ook voor. Het is een gave Gods die wij verzondigd hebben. En alles wat er in dit leven is, is verzondigd. Wat wij ontvangen aan geld en goed en bezit en voedsel en kleding, hoeveel is er van ons bij? Hoeveel hebben we, anders gezegd, ervan verdiend? Hoeveel kunnen we het onze noemen? Eigenlijk niets. En niet alleen is niets van alles wat we bezitten het onze, we moeten ook nog zeggen dat we het door onze zonden verzondigd en verbeurd hebben. Toen we in de wereld kwamen, brachten we niets mee. Als we uit de wereld gaan, nemen we niets mee. We hebben niets meegebracht. Wij hebben vanuit onszelf ook niets voortgebracht. Want als God ons geen vermogen zou geven en geen kracht zou geven om te arbeiden, dan zouden wij ook niet in staat zijn om iets voort te brengen, iets te presteren, iets te doen. We hebben dus niets meegebracht, we hebben ook niets voortgebracht, maar we hebben wel alles doorgebracht. In de dienst van de zonde hebben wij zoveel van onze krachten en zoveel van onze bezittingen doorgebracht. Ja, we hebben door onze zonde ons alles onwaardig gemaakt. En als God het ons dan toch nog geeft, als de schepper en onderhouder van ons leven, laten we dan wel bedenken dat wij onverdiende zegeningen van de Heere ontvangen. En als wij vandaag op de biddag bidden om gewas, om arbeid, om zegen op onze arbeid, om brood op onze tafel en om kleren om aan te trekken en nog zoveel dingen meer, in het klein en in het groot. Als wij om deze dingen bidden, laten we dan goed bedenken dat we van de Heere dingen vragen die wij verzondigd hebben. En dat de Heere er alle reden voor heeft om ze ons niet te geven. Wist u dat? Besefte u dat toen u naar de kerk kwam? Dat we wel gaan bidden om dingen die we nodig hebben. Maar dat van tevoren al vaststaat dat de Heere alle recht heeft om nee op ons gebed te zeggen. Als wij vragen om voedsel en kleding, dat de Heere zegt, dan heb u dat dan verdiend. Waarom zou ik het u geven? Bovendien, wat gaat u ermee doen? Ik heb al zoveel zegeningen gegeven. En zoveel van mijn zegeningen zijn al verzondigd. En zijn al doorgebracht in de dienst der zonde. Als we bidden, dan moeten we daarom vandaag ook goed beseffen dat we om iets vragen waar we geen recht op hebben. En wat de Heere met alle recht en reden zou kunnen onthouden. En dan het derde, en dat laat de schrift ons ook zien, als we het over ons leven hebben. Dan is het niet alleen een geschapen leven en ook niet alleen een verzondigd leven. Maar dan kunt u zich afvragen, maar als de Heer er dan geen plicht toe heeft om het te geven. Als hij alle recht heeft om het niet te doen. Als hij alle recht heeft om honger te zenden en gebrek en armoede en onvruchtbare jaren en krankheid. Als de Heer daar alle recht toe heeft en als wij dat verdiend hebben. Waarom zou de Heer ons dan toch nog het leven geven? En wat geeft ons dan toch nog vrijmoedigheid om te bidden? Om dit leven en om zijn zegen over ons leven en zijn gaven in ons leven. Waartoe geeft God ons dan toch nog levenstijd? Waartoe geeft Hij dan toch nog levensonderhoud? Wat zit daarachter? Wat beweegt God om dat te doen? Wat beweegt de Heer om ook nog naar het gebed om zegen te horen? Daar zit dit achter, dat de Heer een barmhartig God is. En in zijn barmhartigheid zoekt Hij niet het verderf van de onwaardige zondaar. Maar zoekt hij het behoud van die zondaar? Maar hoe kan een zondaar behouden worden als hij sterft van de honger? Hoe kan een zondaar behouden worden als hij niet leven meer kan, omdat God hem de levensmogelijkheden ontneemt? Hoe kan een zondaar zich bekeren tot God als hij van honger en gebrek zou sterven en de dood ingaan? Ziet u waartoe de Heere de mens nog leven geeft? Verzondigd leven. Hij geeft dat leven opdat de mens de Heere zou zoeken. Opdat hij zich tot de Heere zou bekeren. Leven is gave van de schepper. Leven is van ons uit bezien verzondigd leven. Maar leven is vanuit de barmhartigheid Gods gezien genade. Tijd. Genadetijd. En als wij dan zo van de Heere het leven ontvangen, 10, 20, 40, 60, 80 jaren. Dan krijgen we van de Heere zoveel jaren genade tijd. Opdat we die jaren, opdat we die maanden, opdat we die weken en die dagen en die uren zouden gebruiken. Allereerst om te zoeken het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Opdat wij die tijd die God ons geeft zouden gebruiken om de Heere te vrezen. Om zijn genade persoonlijk deelachtig te worden. Waartoe leven wij? Om vooruit te komen in deze wereld, om wat te bereiken, om wat te zijn, om allerlei dingen te hebben. Dat mag niet voorop staan. Dat mag niet bovenaan staan. Waartoe leven wij? Wat is de bedoeling van ons leven? Jongens en meisjes, wat is de bedoeling van jullie leven? Wat is het hardste nodig? Wat moet je het eerste zoeken? Waar moet je het meest mee bezet zijn? Waar moet je het eerst om vragen? Wat hoort bovenaan te staan in ons leven? Het eerste doel van ons leven is dat wij in de weg van bekering God zullen mogen leren kennen. En de Heer Jezus zullen leren kennen. Het eerste wat de Heere met ons leven voor heeft is dat wij genade zullen zoeken en zullen vinden en uit de genade met de Heere zullen mogen leren leven. Dat zijn de drie dingen die de Heere ons openbaart als het om het leven gaat. Mag ik dan zeggen dat het leven waardeloos is? Mag ik dan zeggen dat het leven eigenlijk niks is en dat alleen maar de eeuwigheid en de zaligheid en de goede tierenheid alles is? Nee, je mag van dat leven niet zeggen dat het niets is. Zeker de schrift vertelt ons en de praktijk leert ons, het is moeite, het is verdriet. Er zijn teleurstellingen en verschrikkelijke teleurstellingen. Er zijn pijnlijke ervaringen en het is ook maar tijdelijk, dat is ook de werkelijkheid. Maar dan is er toch zoveel van dit leven te zeggen dat wij moeten leren om het te waarderen. Bijzonder hierom, omdat God ons nog genadetijd geeft. Daarom zegt de schrift ook, voor wie vergezelschapt is bij de levenden, is er hoop. Maar als iemand gestorven is, als hij gestorven is zonder de Heere te leren kennen. Als hij gestorven is buiten God en buiten Christus, dan is er geen hoop meer. Dan als een leven voorbij is, is ook de genadetijd voorbij. Dat juist maakt ons leven zo belangrijk. Met name als we nog onbekeerd zijn. Als we de Heere nog niet tot ons deel hebben. Als we nog niet persoonlijk kennen de gemeenschap met God en de omgang met God in de Heere Jezus. Oh, dan is ons leven van onschatbare waarde. Als het vandaag zou eindigen en we zouden moeten sterven zoals we geboren zijn, dan zouden we pas beseffen hoe waardevol ons leven geweest is. Maar dan is het voorbij, dan is het te laat. Daarom we moeten het leren zoals de schrift het ons voorhoudt. Het leven is genadetijd. Zoek dan de Heere terwijl hij te vinden is. En als we zo gaan bidden om gewas en arbeid en wat daarmee samenhangt, begrijpt u, dan moeten we dat doen vanuit het besef dat we die tijd zo nodig hebben om de Heere te leren zoeken, om de Heere te leren kennen en ook om de Heere, om te vervolgen de Heere te kennen. Als we bidden om Gods zegen voor ons dagelijkse leven, laat het dan een gebed mogen zijn vanuit deze begeerte, dat we de Heere persoonlijk mogen leren ontmoeten. En dan zijn wij vanzelf bij dat andere element dat de schrift in onze tekst ons voorhoudt. Bij dat element van de goedertierenheid des Heren. David heeft dat leven gewaardeerd vanuit dit schriftuurlijke licht. Zo heeft hij het voor zichzelf ook leren beleven. Maar David heeft ook ontdekt dat er iets is wat in waarde nog veel groter is. Uw goedertierenheid. Die is beter dan dat leven. Nog beter dan dat leven, dan de genadetijd? Ja, wat is Gods goedertierenheid? Is dat hetzelfde als Gods goedheid? Nee. Gods goedheid strekt zich uit tot alle schepselen. De Heere is aan al, doet aan al zijn schepselen wel. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Goede tierenheid is nog wat anders. Dat is maar niet iets wat de Heere aan al zijn schepselen bewijst. Goede tierenheid is iets wat de Heere aan zijn kinderen bewijst. Goedheid heeft te maken met aardse weldaden vooral. Goede tierenheid heeft te maken met geestelijke weldaden. Met de weldaden voor onze ziel. Goede tierenheid heeft te maken met het herstel van de zondaar. De verlossing van de zondaar uit de macht van de zonde. En zijn teruggebracht worden in de gemeenschap met God. En hoe weet David nu dat die goede tierenheid des Heren beter nog is dan het leven? Dat heeft hij zelf ondervonden. Dit praat hij een ander niet na. Hij is immers in dat heiligdom geweest, zoals we al zagen. Hij heeft in dat heiligdom de Heren aanschouwd. En in dat heiligdom heeft hij die goede tierenheid Gods beleefd. Hoe dan? Waar blijkt dat uit? Waar komt de goede tierenheid Gods? Anders gelezen, de gunst van God over een zondaar in openbaar. Waar komt het in openbaar? Toen David in het heiligdom was, toen mocht zijn blik rusten op het altaar. En toen zag hij daar het werk dat de priesters deden. En hij zag het offer dat gebracht werd op het altaar. En hij zag hoe de vlammen omhoog kringelden van dat altaar. En hij zag de dienst der verzoening. Hij wist dat achter dat voorhangsel het verzoendeksel was. Hij wist dat de Heere daar woonde onder zijn volk. Hij wist dat de Heere zich in zijn gunst wilde inlaten met zondaren. Hij wist vanuit de openbaring Gods in het heiligdom van de verzoening, van de vergeving, van de ontferming Gods. En toen heeft David van die goede tierenheid iets beleefd. Op grond van het verzoeningswerk dat daar in dat heiligdom plaatsvond. En hij mocht het geloven voor zichzelf. En de Heere paste het in zijn leven toe door zijn geest. Dat hij ook persoonlijk deelgenoot was van dat werk van Gods genade. En toen heeft hij het ondervonden. Wat ik ook in mijn leven zou kunnen bezitten en wat ik in mijn leven ook zou kunnen ontvangen. En hoe rijk mijn aardse leven ook gemaakt zou kunnen worden. Er is iets op deze wereld dat God daarop geopenbaard heeft. Wat in waarde oneindig rijker en meer is. Dat is de beleving van die goede tierenheid Gods. Toen hij voor zichzelf, voor zijn eigen hart mocht geloven dat de Heere zijn deel was en dat hij voor rekening van de Heere lag. Niet alleen voor de tijd, maar voor de eeuwigheid. Toen heeft hem dat geleid tot de betuiging, Heere, uw goede tierenheid gaat al het andere verre te boven. Nee, dat was bij David dus maar geen redenering. Wat hij hier zegt in de woorden van onze tekst, dat is vrucht van zijn eigen beleving. Zo heeft de Heere het hem geleerd. En zo wil de Heere het de mens nog leren. Ja, eigenlijk wordt het nu nog rijker, want David leefde tenslotte toch nog maar in de oud-testamentische bedeling. Wat is, zo mogen wij aan het Nieuwe Testament vragen, wat is de goede tierenheid Gods? Dat vinden we nergens zo duidelijk. En zo volkomen geopenbaard als in het verlossings- en verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Vanuit het kruis van Christus, vanaf dat uit dat volbrachte werk van de Zoon van God, wordt die goedertierenheid zichtbaar. Niet alleen in wat de Heere geeft in brood en kleding enzovoort, dat is goedheid. Maar goede tierenheid die wordt dan ontvangen, die wordt dan beleefd, die wordt dan gekend als een ziel, schuldig, onrein, melaats, verdorven. Mag leren vluchten tot die heilsfontein van Christus bloed en als op grond van dat bloed, op grond van dat offer de Heere genade gaat geven en zijn gunst gaat openbaren. De goede tierenheid, dat is als een mens met al zijn zonde en met al zijn schuld een plaats mag zoeken, maar ook vinden aan de troon der genade en hoop mag oefenen en geloof mag oefenen op Gods ontferming, dat de Heere nog aan hem denken wil en voor hem zorgen wil. De goede tierenheid Gods, dat is dat een zondaar die het beseft heeft, dat hij verdiend heeft om te komen en ten onder te gaan, onder de gramschap Gods, toch mag ondervinden dat de Heere in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En dat hij in genade op hem neerziet. De goede tierenheid Gods, dat is die rijke weldaad van Gods genade. Als hij zijn gemeenschap geeft aan onwaardige zondaren. Dat is meer waard dan iets anders. Als je weten mag waar je met je zonden heen kunt. Als je weet waar je met je schuld terecht kunt. Als je ondervinden mag dat hoe zwaar, hoe menigmaal we ook de Heere getergd hebben, de Heere nochtans gedachten des vredes over ons denkt. Dat is de goede tierenheid en David zegt terecht. Heere, er is niets, in de hemel niet en op de aarde niet en in heel mijn leven niet, dat met die goede tierenheid Gods te vergelijken is. Kijk, dat is het waar we in ons leven in de eerste plaats op gericht moeten zijn. Dat zou een mens hebben als hij 1000 jaar geleefd heeft. En hij zou alles hebben ontvangen in dit leven wat hij maar zou willen ontvangen. En hij zou alles hebben kunnen genieten wat hij maar zou wensen te genieten. En als hij dan de goede tierenheid niet kent. Ach, 1000 jaar, wat zou een mens ermee opschieten als hij 100.000 jaar zou leven. En alles zou bezitten wat hij zou willen bezitten. En als er na die 100.000 jaar van genieten toch nog een einde kwam. En als dan toch nog de nimmer eindigende eeuwigheid voor hem zou beginnen. Buiten God. Wat zou een mens bezitten als hij, ik weet niet wat, de hele wereld wat mij betreft gewonnen had. En als hij in het uur van sterven zou ontdekken dat hij schade leed aan zijn ziel. Omdat alles dan wegvalt. Want dat weten we toch niet waar, dat vertelt de praktijk ons toch. Als er een sterft, dan kun je hem niets meer in de handen stoppen. En al zou je het hem in de handen stoppen, dan kan hij het toch niet meer vasthouden. Dan moet hij het toch weer loslaten, dan heeft hij er toch niets meer aan. En alles wat hij hier op aarde bij elkaar gehaald heeft, al de zegeningen van zijn aardse leven, ze gaan niet met hem mee de dood in. Blijft allemaal achter. Zijn gezondheid is voorbij. Zijn bezittingen laat hij hier. Zijn kostbaarste voorwerpen hebben geen enkele waarde meer. Zijn geslaagde leven is aan het eind gekomen. Het is achter de rug. En wat houdt een mens dan over die de goede tierenheid niet heeft? Die zijn handen zijn leeg en voor altijd leeg. Maar als we dan wel de goede tierenheid zouden mogen bezitten. Als we die wel zouden hebben leren kennen. Als die wel in ons leven betekenis en waarde gekregen heeft. Dan staat zo iemand in de laatste uren niet alleen. Nee, al zou je dan alles kwijtraken, al zou je dan zelfs nooit wat bezeten hebben. Als het alleen maar van je zou gelden, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, dan is zo iemand nog rijk, dan heeft hij nog alles. Want wie de Heere heeft, heeft de eigenaar van hemel en aarde tot zijn God. Wie de Heere tot zijn deel heeft, die heeft de almachtige God en Vader van de Heere Jezus Christus tot zijn deel. En die heeft Christus tot zijn zaligmaker. En wat zou hij missen? Die heeft de eeuwigheid voor zich. Een eeuwigheid van gelukzaligheid. Dan zegt apostel Paulus tot die berooide arme mensen van de gemeente van Korinthe. Alles is uwe. Dan zegt de Heere in het laatste Bijbelboek. Die overwint, die zal alles beërven. En dat culmineert daarin. En ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Wel gemeente, dat is nu voor diegenen die met David geleerd hebben te zeggen. En dan niet napraten, maar vanuit beleving en vanuit het besef door de geest in het hart gewerkt. Erkennen, Heere, uw goede tierenheid is beter dan dat leven. Dat is voor diegenen die met David ook iets kennen van wat hij in het tweede vers gezegd heeft. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. Dat is voor diegenen die er in hun leven ook iets van hebben gezien. En iets hebben ondervonden voorwaar. Ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Ziende uw sterkheid en uw eer. Kijk, en om dat nu te zoeken en om dat nu te bereiken. Daarom houden we biddag. Als het nou alleen maar om aardse goederen gaat. Dan heeft het geen nut. Dan zou de Heere misschien nog wel willen zegenen. En dan zou de Heere misschien in zijn grote langmoedigheid ook nog wel willen geven wat we van hem bidden. Want hij is langmoedig. Maar dan zouden toch al die zegeningen die we vandaag vragen. En die de Heere mogelijk nog best zou willen geven. Toch eens tegen ons gaan getuigen. Dan zouden ze ons aanklagen. En hoe rijker we dan gezegend zijn. Hoe ernstiger de beschuldigingen zullen worden. Hoe ernstiger de aanklachten zullen zijn. Hoe meer reden de Heere heeft om te zeggen. O, waarom hebt ge toch mij niet gezocht? Ik heb u overvloedig gezegend. Overstort met zegeningen. En het heeft u niet bewogen om mij te vrezen. Dan zou je maar beter weinig zegeningen van de Heere kunnen hebben. Och, dat is ook niet waar. Dat is ook onzin. Maar u begrijpt wel, waar het op aankomt. Waar het op aankomt, dat is dat wij van de Heere zullen begeren. Die goede tierenheid te leren kennen. Nou, dat is misschien een beetje moeilijk voor jullie, jongens en meisjes, om dat te begrijpen. Onthoud er dit dan maar van. Bij die goede tierenheid van de Heere, daar hoort ook bij een nieuw hart. Daar hoort ook bij de liefde tot God in je hart. De echte vreze des Heren in je leven. Bij de goede tierenheid, daar hoort bij dat je de Heren, als het kan, al vroeg gaat zoeken. Al vroeg leert kennen. Dat je met je zonde, die heb jij ook. Met je verkeerde dingen. Met je verkeerde woorden en met je verkeerde daden. En met alles wat er niet goed en wat verkeerd en wat zondig is in je leven tot de Heere leert gaan. En het de Heere beleidt en de Heere vergeving vraagt. En van de Heere vergeving ontvangt. Dat hoort er ook bij. Dan gaan we bidden om gewas en arbeid. Gewas, dat wil zeggen wat er op het land groeit en wat wij kunnen eten straks als God het geeft. Arbeid, dat is dat je vader en je moeder en anderen kunnen werken. En dat ze op die manier ook voor jullie wat kunnen verdienen. Dan gaan we om bidden dat de Heere dat geven wil. We gaan bidden ook voor jullie. Dat jullie mogen werken. Mogen werken op school en daar resultaat mag hebben enzovoort. Dat je gezond zult zijn, dat hoort er allemaal bij. Maar weet je nu wel, het zou allemaal te vergeef zijn als dat alles was. Als dat alles was. Je hebt het ook nodig. Net zo goed als je vader en moeder. En als je grootvader en je grootmoeder. Klein en groot, we hebben het allemaal nodig. Om de goede tierenheid des Heren te leren kennen. Om de Heere Jezus te leren kennen. En om in hem alles te vinden, ook voor de eeuwigheid. Gemeente, laten we dat voor ogen houden. Dan is de biddag geen andere dag dan de zondag. Dan gaat het ook vandaag, net als het bij het sacrament van de heilige doop al zichtbaar werd. dan gaat het vandaag tenslotte toch ook weer om die rechte verhouding van de zondaar tot God. En dat kan nooit vanuit die zondaar in orde komen. Dat kan alleen vanuit God in orde komen. Vanuit die goedertierenheid Gods. In Christus zijn Zoon. En als we dan zo hem mogen leren kennen, zou hij ons, ik denk aan Paulus' woord in Romeinen 8, dan ons ook niet met hem alle dingen schenken. Amen. We zingen Psalm 63 en daarvan het tweede vers. 63 vers 2. Wij mogen in dit ogenblik nog tot u naderen met gebed, met smeking, in verootmoediging des harten, als wij u aanroepen om uw zegen over ons aardse bestaan. U hebt ons vanuit uw woord laten zien dat het aardse leven uw gave is, en dat het aardse leven een gave is bedoeld om ons genadetijd te geven, terwijl wij het verdiend hebben om de dood te sterven, om te komen, om voor het gericht te staan en om verwezen te worden naar de buitenste duisternis. Maar, o God, in uw langmoedigheid geeft u ons nog de tijd om u de Heere te zoeken. Het mag nog gezegd, het mag in uw woord nog gezegd worden dat ge te vinden zijt, dat gij nabij zijt, dat het heden de dag der zaligheid de welaangename tijd is. En Heere, wat een voorrecht is het dan bijzonder als wij onder het evangelie mogen leven en als wij de weg der zaligheid mogen krijgen voorgesteld. Wat een voorrecht is het dat wij mogen weten van deze dingen. Ja, dat we het mogen horen dat gij gewillig zijt om zondaren zalig te maken. O, leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Leer ons, o Heere, de tijd gebruiken, de gelegenheid benutten. Leer ons genade zoeken. We hebben vele dingen te vragen, Heere, in verband met dit leven. Want dit leven dat door u geschapen is, moet door u ook worden onderhouden. Wie zal ons te eten geven? Wie zal ons krachten geven om te werken? Wie zal ons gelegenheid geven om te werken? Wie geeft onze jongens en meisjes verstand om op school te leren? Heere, het is alles van u afkomstig. O, wij bidden u dan dat gij geven wilt alles wat we nodig hebben. En dat gij uw zegen wilt laten rusten op de arbeid onze handen. Dat gij gewas wilt geven. Dat gij de werkgelegenheid wilt schenken. Dat gij genade wilt geven ook in deze dingen, Heere. En uw goedheid wilt betonen, wilt verspreiden op al uw werken. Geef dat we het dan van dag tot dag van u mogen verwachten. Want er is niet zo erg als wanneer wij zouden gaan vertrouwen en steunen op wat we zelf kunnen en zelf zijn, om daardoor onafhankelijk te gaan leven. En Heere, dat is de trekking, de neiging van ons verdorven hart. Bekeer ons van die zonde en geef dat we in afhankelijkheid van u mogen leven en werken. En dat we het beseffen. Dat wij het beseffen als volwassenen, dat we het beseffen ook als jongeren, ook als kleine kinderen. Ja, leer het ons al vroeg, dat we u in alles nodig hebben. Maar geef dat we het ook beseffen, Heere, dat hoewel we zoveel verdiend hebben, het aan onze kant alles verzondigd is. O Heere, elke graankorrel, elke boterham, zelfs een slok water is verzondigd. Dat weten maar al te goed degene die al in de buitenste duisternis zijn. Ze weten het, dat zelfs een slok water, een paar druppels water tot verkoeling van hun tong verzondigd is. En zo is het eigenlijk in ons leven toch ook waar. Leer ons dat beseffen, leer ons dat belijden, opdat we ons ook waarlijk voor u mogen verootmoedigen. Heren, dan kunnen wij niet bidden als rechthebbende mensen. Dan kunnen we vandaag op onze biddag niet vragen om gewas en arbeid, voedsel, kleding, verstand, gezondheid, als mensen die er eigenlijk wel op rekenen dat het wel weer gebeuren zal. Nee, dan zullen wij er alleen om kunnen bidden als diep afhankelijke, maar tegelijk als onwaardige schepselen. Dan moeten we schuld belijden. Ja, Heere, dat past ons ook op deze dag. Schuld te belijden, te erkennen, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Te erkennen, Heere, we zijn van het spoor der gerechtigheid afgeweken. En daardoor zijn we niets anders waard dan uw toorn en uw gramschap. Maar wilt gij nog redenen nemen uit uzelf? En wilt gij nochtans aan ons gedenken en op ons ter neerzien? Ja, wil nochtans uw gunst aan ons bewijzen en verleng ons leven. En geef ons alles wat daartoe nodig is. En zegen zo ook onze arbeid. Ja, dat we van u nog verlenging van de genadetijd mogen ontvangen. Opdat diegenen die onbekeerd in ons midden zijn, nog nieuwe gelegenheid ontvangen om u de Heere te zoeken. Maar dat ze het dan ook mogen doen, o God. En opdat uw volk en kinderen zich meer en meer mogen oefenen in de heilgeheimen van uw verbond. En meer ook mogen zoeken dienstbaar te zijn aan de zaligheid van hen die u niet kennen. Opdat het ons in al die dingen meer en meer mag te doen zijn om uw goedertierenheid. Heren, diegenen die het geleerd hebben met David te belijden, bevestig hen in die belijdenis. Door hen opnieuw van die goedertierenheid te doen ervaren. Degenen die het zo niet kennen, uit eigen ervaring, wilt gij het hen leren. Ja, dat dat de vrucht mag zijn van de verkondiging van uw woord. En dat we zo vandaag bidden en al de dagen bidden en werken mogen in dat besef, Heere, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Uw genade is rijker dan alle schatten van deze wereld. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Heere, wilt gij ons zo gedenken in alle noden van ons aardse bestaan? Ja, nogmaals, we leggen ze voor u neer. Voor onszelf en voor onze kinderen. Voor ons land en voor ons volk. Voor de ganse wereld willen wij u bidden. Heere, wees nog met ontferming bewogen. En wilt gij in barmhartigheid nog gedenken en geef ons het leven. Maar geef ons bovenal dat leven dat tot in de eeuwigheid bestaat. U te kennen, dat is het leven. U te dienen, dat is de zaligheid. Hoor ons, o genadige ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. 103 vers 6. Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.